Gemeente, de kinderen die kennen de geschiedenis van Jozef ongetwijfeld. Jozef die op zoek was naar zijn grote broers, in de put gegooid werd, verkocht werd naar Egypte. En jullie weten hoe hij daar in de gevangenis terecht kwam, bij Potifar, samen met de schenker en de bakker. Jozef. Jozef die daarna verhoogd werd, uit de gevangenis gehaald werd, onderkoning werd aan het hof van Farao. En waarom gebeurde dat nou? Waarom werd Jozef verhoogd en kwam hij daar aan het hof van Farao, onderkoning? Ja, dat was om dat eten te verzamelen, dat koren te verzamelen in de jaren van overvloed. Om in de jaren van honger dat koren uit te kunnen delen. En om zo Egypte, maar vooral ook Israël, in leven te houden. In leven te houden. Door dat uitdelen van dat koren. Zittend aan Farao's rechterhand, kun je zeggen. Wel, dat zien we nou eigenlijk ook bij de Heere Jezus. Hij zat niet in de gevangenis en toch, hij was wel heel diep gezonken aan het kruis, nedergedaald ter helle. Maar hij is door de dood en door het graf heen gegaan en verhoogd, ook koning geworden. En dat net als Jozef, om uit te delen, om in leven te houden. Om uit te delen van de vruchtbare jaren uit de tijd toen hij op aarde leefde. Uitdelen van zijn verzoeningswerk. Wel, dat zien we nou allemaal in onze tekst. We gaan er naar luisteren onder het thema de ten hemel gevaren Christus. En we letten op zijn positie en op zijn werk. De ten hemel gevaren Christus, zijn positie aan de rechterhand van de Vader verhoogd en ook zijn werk geven, bekering en vergeving van zonden. Gemeente, op deze zondag na hemelvaarts blikken we in de raadzaal waar het Sanhedrin bijeen is. Er gebeuren dingen in Jeruzalem waar ze geen raad mee weten. Eindelijk dachten ze van die Jezus van Nazareth af te zijn. Maar het verhaal gaat dat hij leeft. Opgestaan is hij uit de dood. En dan kunnen die mensen met hun verhaal nog wel leven, maar niet met de dingen die er plaatsvinden in Jeruzalem. De discipelen van die Jezus van Nazareth, die preken overal in de stad met grote kracht. Er vinden wonderen plaats. En duizenden Joden erkennen in die Jezus de Messias. De stad is in beroering. En misschien hebt u dat beeld wel eens horen gebruiken van die steen die in een vijver gegooid werd. En als zo'n steen in een vijver gegooid werd, dan krijg je een grote plons en allemaal kringen daaromheen. En die kringen die worden steeds wijder en wijder. Nou, dat gebeurde als het ware met Pinksteren. Toen is er een steen daar in de vijver gegooid, daar in Jeruzalem. En dat ging golven, het water kwam in beroering en de kringen werden steeds wijder. Het evangelie was eerst in Jeruzalem en toen was het in Samaria. En uiteindelijk gingen die kringen naar de einden van de aarde. Maar hier zijn we dus nog in Jeruzalem en daar zijn die kringen, daar zijn die golven het grootst. Stad golft en gonst en de kerk groeit volgens vers 14 van Handelingen 5. Wel, we schetsen even kort wat er gebeurt. Apostelen die staan te preken en die worden opgepakt. Gevangen gezet, vers 18. Men wil niet dat er in Jeruzalem gepreekt wordt over de Heere Jezus. Verboden te evangeliseren in Jeruzalem. Dat is vandaag de dag nog steeds zo. Dat is bij wet verboden om te evangeliseren over de Heer Jezus, te preken, te spreken in Jeruzalem. Nou, maar God heeft andere plannen. Er moet juist gepreekt worden vandaag, maar ook toen. En als men dan de deur dicht timmert, letterlijk en figuurlijk, de predikers gevangen zet, dan stuurt God een engel om die deur weer open te doen, om die predikers, die apostelen, weer te bevrijden. Een engel bevrijdt ze en geeft een prachtige opdracht mee. En daar zou je ook een preek over kunnen houden, vers 20. En ze moeten spreken tot het volk, leren woorden deze levens, woorden van leven moeten er klinken in de stad. En vervolgens, de discipelen die doen dat, en dan worden ze weer opgepakt, opgebracht. Vermanen toegesproken door de hoge priester, vers 28. Hebben we niet ernstig tegen jullie gezegd dat jullie niet meer in die naam mogen spreken? Die naam. Ze willen de naam van de Heer Jezus niet op hun lippen nemen. Die naam. En ziet, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld. En gij wilt het bloed van deze mens verachtelijk klinkt het, over ons brengen. Het bloed. Jullie willen met die preken Gods straf over ons uitroepen, afroepen. Gods straf omdat wij die mens gedood hebben. Ja. Dan neemt Petrus het woord namens de anderen. Zoals hij dat vaker gedaan heeft. Petrus gaat preken en gaat nog eens heel kort en puntig uiteenzetten de inhoud van die prediking. Hij gaat spreken over die ene naam van Jezus. Kunnen we hem daarin volgen, gemeente? Kunnen we hem daarin volgen? Dat je niet alleen maar hebt over allerlei kerkelijke dingen en allerlei godsdienstige dingen en uiterlijke dingen, maar dat die naam van de Heer Jezus nou ook wel eens over je lippen komt. En dat je daarvan spreekt in je gezin, dat je kinderen. En als man en vrouw naar elkaar toe. Jezus, zijn naam, dat is nou mij nou vast in leven en in sterven. Petrus, ik kan het niet laten om daarover te spreken. Hij zegt inderdaad, jullie hebben hem vermoord. En die woorden in vers 30, die hebben die heftige lading omgebracht op brute wijze. Aan het hout gehangen als een gevloekte. Want ze wisten drommels goed wat dat betekende. Aan het kruis hangen. Maar God heeft hem opgewekt. Vers 30. En dat is Pasen. En dan vers 31. Dat is zijn hemelvaart. Maar deze mens, die jullie niet bij de naam willen noemen, die jullie aan het hout hebben gehangen als een gevloekte, God heeft hem verhoogd door zijn rechterhand. En je ziet het voor je, gemeente, daar op de Olijfberg, als die discipelen daar zo staan rond de Heer Jezus. Je hebt daarover gehoord vanuit Lucas 24. En die zegenende handen. Maar er is nog een hand aan het werk. Een onzichtbare hand, maar net zo krachtig en net zo werkelijk. Gods rechterhand. Hij strekt zijn rechterhand uit om zijn zoon, zijn geliefde zoon, op te nemen, te verhogen in heerlijkheid en om hem zo naast zich te zetten aan zijn rechterhand. En dat is in lijn met Psalm 110. Hij door zijn rechterhand verhoogd, maar ook aan Gods rechterhand verhoogd en gezet. Het woordje aan, dat mag je net zo goed als goed. Of het woordje door mag je ook vertalen met aan. Aan, met, voor. U kent dat rijtje misschien wel. Dus door Gods rechterhand en aan Gods rechterhand verhoogd. De Joden, Die hangen hem op als een gevloekte. Als een vervloekte. En zo heeft hij de vervloeking op zich geladen, zegt Paulus in Galaten 3. De vloek die mij moet treffen. Die u moet treffen. Maar hij blijft geen gehangene. Hij blijft geen gevloekte die niet meer welkom was op aarde. En niet welkom was in de hemel. En daarom tussen hemel en aarde hing. Hij voer op ten hemel. Vol eer. Door God opgenomen. Waarmee God wilde zeggen. Die vloek is weg. God van jullie vaderen, zegt Petrus. Dat is die God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van jullie profeten. Jullie God. Het is dus geen ander geloof, mensen van het Sanhedrin. Die God, jullie God, de God van het Oude Testament, die heeft Jezus verhoogd. Door zijn rechterhand en aan zijn rechterhand gezet. God heeft zijn werk goedgekeurd. En verhoogd tot vorst en zaligmaker. Wel, zo heeft de Heer Jezus een erepositie gekregen, gemeente. Erepositie aan de rechterhand van de Vader. En zeg nou zelf, is de Heer Jezus dat niet waard? Komt die plek hem niet toe? Hij heeft de hemel verlaten, de hemelse heerlijkheid. Hij is mens geworden. Hij werd mens om daar op aarde te lijden, te sterven. Om daar vervloekt te worden. Neder te dalen tot in de hel. Is hij niet waard dat hij nu eer en hulde ontvangt van de Vader? Hij de vorst der aard. Als je over de geschiedenis van Jozef nadenkt, dan gunnen we dat Jozef toch ook, gemeente. Zo'n moeilijke weg, in de put gegooid, verkocht, van huis en haard verdreven. In de gevangenis nog eens, omdat hij alleen maar God wilde dienen bij Potifar. Maar dan eindelijk gerechtigheid, kun je denken. Hij werd verhoogd. Maar Jozef ging zijn moeilijke weg gedwongen, gemeente. Maar de Heer Jezus, wiens weg nog veel dieper was. Hij ging die weg van vernedering gewillig, vrijwillig. En met onnavolgbare diepe liefde tot God, zijn Vader. En tot zondaren. Vol overgave. En daarom is hij het zo waard. Hij die plek nou ontvangt van eer en heerlijkheid in de hemel. Omdat we hem daar zouden aanbidden. Omdat het ons met dankbaarheid zou vervullen. Hij de vorst der aard. Mijn vorst. Opgenomen. En dat is niet alleen een plek van eer. Maar ook een plek van macht. Een plek van macht aan Gods rechterhand, verhoogd tot vorst, verhoogd tot zaligmaker. En Jozef kreeg macht van Farao om als onderkoning dingen te doen, om uit te delen. Maar zo is ook aan Christus macht met een hoofdletter gegeven in de hemel en op de aarde. Alle dingen zijn onder zijn voeten onderworpen. En met zijn almacht beschut en bewaart hij zijn kerk. Hij geeft als machthebbende zijn kerk het eeuwige leven. En niemand kan de zijnen, de schapen, rukken uit zijn machtige handen. Daartoe zit hij aan Gods rechterhand. Hem is gegeven alle macht. Als vorst en als zaligmaker, zegt de tekst. Vorst. Het woordje vorst wordt in Hebreeën vertaald als leidsman. U kent die tekst ongetwijfeld. En hij is de overste leidsman en voleinder van het geloof Nou, dan staat er letterlijk hetzelfde woord. Hij is de overste vorst en voleinder. In Hebreeën 2 vers 10 kom je het woord opnieuw tegen. Hij is de overste leidsman hunner zaligheid. De overste vorst hunner zaligheid. De vorst des levens, zegt Peter in Handelingen 3 vers 15. Vorst, zo zit hij daar als leidsman, als vorst van het leven, als zaligmaker. Zo is hij tot hulp gereed. Zo is hij daar ten behoeve van zijn volk. Gedood in Jeruzalem, opgewekt, opgevaren. En daar zit hij nu met goddelijke autoriteit om leven te geven. Om te kunnen leiden, om te kunnen zorgen, om zalig te maken. Want dat is ook een titel die hij krijgt, zaligmaker. He, dat wijst op de totale redding die er in de Heere Jezus te vinden is. De totale verlossing die hij kan en wil geven. Verlossen, he, daar leren de catechisanten hopelijk ook hier nog. Zalig maken, wat is dat nou? Verlossen van het grootste kwaad, de zonde. Brengen tot het hoogste goed. Ja, wat is dat? Het hoogste goed, is dat de hemel? Ja, ook. Dat hoort erbij, maar het hoogste goed, dat is ook het kennen van de Heere. En het leven met de Heere. In afhankelijkheid van Hem. Verlossen van het grootste kwaad. Verlossen ook uit de grootste nood. En de dood. Die we in onze schoenen dragen. En brengen tot het hoogste goed. Zaligheid. Denk aan die woorden in vers 20. Die we al even aangestipt hebben. Woorden dezes levens. Als zaligmaker geeft hij leven. En dat is echt leven. Kijk, die verloren zoon uit de gelijkenis, die kon heel veel leven maken. En die kon heel veel gezelligheid hebben. En die kon heel wat doen. Maar hij leefde niet, want de vader die zegt later van hem, deze mijn zoon was dood. En is weder levend geworden. Echt leven, dat is dat leven in het huis van de Vader. Dat is leven in de armen van de Vader. Aan het hart van die Vader, van de Heere Jezus Christus. Echt leven, dat is als je Hem kent. Dan krijg je leven zin, dan krijg je leven doel, dan krijg je leven uitzicht. Nou, als vorst en zaligmaker is de Heere Jezus verhoogd om dat te geven. Al wat ons ontbreekt. Hij schenkt het. Wat een troost is dat. Want dan kun je moedeloos worden van jezelf. Wordt u wel eens moedeloos van uzelf? Je zondige ik. Dan moet je soms een strijd leveren tegen verkeerde dingen, tegen verkeerde machten, tegen een lauwheid. Dan zeg je, al wat mij ontbreekt, Heere, het ontbreekt me nou echt werkelijk aan alles. En soms zie je dat niet eens, soms heb je er ook nog niet eens last van ook. Dat is misschien nog wel het ergste. Dan ontbreekt het je daaraan. En soms kunnen psychische omstandigheden en zorgen, lichamelijke zorgen, je hoofd breken en afmatten. En dan kan je zo moe worden en lam geslagen dat het niet eens zo is dat in tijden van zorg, dat het dan geestelijk de beste tijden zijn. Dat kan, dat wil de Heer geven, maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Soms word je zo bedolven door allerlei dingen. Maar wat een genade. Nou is er een zaligmaker aan de rechterhand van God, die vorst heet, die leidsman heet en is, die wil leiden, die blijft leiden. Een zaligmaker die niet loslaat het werk van zijn handen. En juist waar ik zo aan de grond kom te zitten, daar is dit me zo tot troost. Daar wil hij me door zijn Heilige Geest moed geven en troost en hoop. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot vorst en zaligmaker, verheerlijkt. Als hoofd van zijn kerk, als teken, als garantie ook, dat eens zijn kinderen zullen zijn daar waar hij is. Als dan dit leven dat zo kort is, hier wordt afgesneden. Dan mogen Gods kinderen weten dat ze een gebouw van God hebben in de hemel, niet met handen gemaakt. Maar dan mogen ze weten dat ze daar zullen zijn waar hij is, bij God. Allen die bij Christus horen zullen ook eens verhoogd worden met hem. Om dan het hoofd omhoog te steken en de eerkroon te dragen. Wat een uitzicht. Er zegt iemand, maar dominee, dan moet er wel wat gebeuren in je leven. Om die troost te ontvangen van de werkelijkheid dat hij daar zit als vorst en zaligmaker ook voor mij. En dat, ja, dat hij het voor mij zal voleinden. Dan moet er wel wat gebeuren in je leven. Wil ik weten dat hij ook ten goede daar is voor mij. En dat ook eens ik daar mag zijn waar hij is. Nou, dat is ook zo. Maar er moet wat gebeuren met de mens. En we zullen zien wat dat is. En we zullen tegelijk ook zien dat hij dat kan en wil geven. Vanuit de hemel. En dan letten we op het werk van die ten hemel gevaren Christus. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker. Om Israël te geven. Bekering en vergeving van zonden. Net zoals Jozef moest en mocht uitdelen, zo doet de Heere Jezus dat ook. He, alleen die broers van Jozef, die gaan nog met geld in hun zakken naar Jozef toe. En al die andere mensen, die Egyptenaars, die gaan ook met geld naar Jozef toe. Maar deze Heere Jezus, die deelt uit van datgene wat hij zelf al betaald heeft. Betaald met zijn gehoorzaamheid aan de Vader op aarde. Betaald met zijn lijden en sterven. Dus de Heere Jezus, die is naar de hemel gegaan om te geven. Om te geven. Bekering en vergeving. Dat eerste, bekering, één keer vertalen sommigen. Dat wijst allereerst op een verandering van je denken. Een verandering van denken. Denk aan die verloren zoon die tot zichzelf kwam. En die ging nadenken over zijn armoede, maar ook over die mensen, die slaven bij zijn vader die genoeg hadden. Verandering van denken. En die verandering van denken die zorgt vervolgens voor een andere houding. Eerst staat iemand met de rug naar God toe. Maar als God bekering geeft, als God één keer geeft, dan blijf je niet anders denken. En dan blijf je niet met de rug naar God toe staan. Maar dan komt er ook een omkeer naar God toe. Een radicale omkeer van 180 graden. En je leven wordt gericht op de Heere. Anders denken over jezelf. Anders denken over de Heere Jezus. En dan krijg je een afkeer van de zonde. Die zonde, dat oude leven keer je de rug toe. En dan ga je het zoeken bij de Heere. Nou, en dan is er nog een geschenk van de Heere Jezus. Hij geeft niet alleen bekering. Ik kom daar straks nog wel even op terug. Maar ook vergeving. Heer Jezus schelt de schuld kwijt, wist de zonde uit. Alle zonde werd in de diepte van de zee. Hij heeft ervoor betaald, hij heeft ervoor geboet op Golgotha. En daarom hoeven zondaren die vergeving ontvangen nooit meer te boeten. Bekering en vergeving. Gemeente, wilt u dat? Bent u daarom verlegen? Is het dat wat u nou Wat u nou zoekt, en is het dat wat u nou brengt hier in de kerk, omdat u dat nou ook graag van de Heere wilt ontvangen. En als u het ontvangen hebt, dan komt u in de kerk om daar nou meer en meer van te krijgen en zicht op te krijgen. En dat vooral. Of niet? Er zijn mensen die op dit punt toch scheef zijn gaan denken in het verleden. En mensen die wel bekering zoeken en die het zeggen, ja, je moet bekeerd worden, dominee. Bekeerd worden. En intussen zijn ze al een klein eindje op weg en ze doen dit niet meer en ze doen dat niet meer en ze leven op een bepaalde manier. Bekeerd worden. En wat voor beeld ze daar dan ook bij hebben. Maar over de vergeving van hun zonde, daar hoor je ze niet over. Een vergeving van hun zonde. Maar dat wordt er onlosmakelijk bij, gemeente. Bekering en vergeving horen bij elkaar. God geeft geen bekering zonder vergeving. En ook niet andersom trouwens, vergeving zonder bekering. Die mensen zijn er ook. Mensen die wel willen dat hun zonden vergeven worden. En dat ze dan later in de hemel komen. Maar die hier op aarde niet bekeerd willen worden van de zonde. En die mensen die zijn er veel. Vrees ik. Mensen die ten diepste zo willen blijven leven zoals ze leven. En jongeren die wel in de hemel willen komen, vergeving willen ontvangen, maar niet willen breken met hun oude leven. Met gewoontes die niet goed zijn. Het luisteren naar muziek die zo leeg is als wat, waarin de Heer niet verheerlijk wordt, maar de wereld centraal staat. Kijken naar films waarin Gods geboden worden overtreden. Je wilt niet breken met die relatie die het dienen van de Heer in de weg staat. Er zijn zelfs mensen die denken dat ze met al die dingen toch gewoon naar de hemel kunnen. En ik geloof toch. En als ik geloof, dan zijn mijn zonden toch vergeven. Vergeving zonder bekering. Dat kan niet. Geloof in de vergeving van de zonde. Zonder dat je in alles met de Heere verlangt te leven. Wat wilt u nou dat ik doen zal? Leven naar uw wet die heilzaam is en goed. Het kan niet zonder elkaar, gemeente. En dat lees je in heel Handelingen. Steeds weer, hè, als u dat Bijbelboek zou lezen, dan zou u dat tegenkomen, dat dat steeds naast elkaar wordt gezet. En zelfs zo dat de bekering voorop staat. Bekering voorop staat. Bekeert u. En in ieder van u wordt gedoopt tot vergeving van zonde. Zo klinkt het op de Pinksterdag in Handelingen 2. En hoofdstuk 3 vers 19. Betert u dan en bekeert u. Opdat uw zonden mogen uitgewist worden. En ook Stefanus die zegt het in Handelingen 8 vers 22. Bekeer u van uw boosheid. En bid. Bid God of misschien deze overlegging van uw hart vergeven werd. En dus voordat je zonden vergeven worden, moet er eerst bekering plaatsvinden. Dat is een voorwaarde. Eerst anders gaan denken over wat je gedaan hebt, over hoe je leeft. Wie je bent. Christus gekruisigd. Door je zonde. Maar dan ook anders gaan denken over de Heer Jezus. Dat Hij bereidwillig is en gewillig. En ook bij machten. En door God aangesteld. Om vergeving te schenken. Gemeente, hoe staat het er nou mee? Bent u bekeerd? En zijn uw zonden vergeven? Ja, zegt iemand, maar ik kan mezelf niet bekeren, dominee. Dat is waar. Maar daarom preek ik over deze tekst. En daarom zegt Petrus dit. En daarom is hier de Bijbel vol van. Omdat u het uzelf niet kan geven. Wil hij het geven? Stel je voor, hè, dat je leefde in de tijd van Jozef. In Egypte, lang geleden. En de honger, die begon te knagen. Wat zegt u dan? Zeg je dan, ja, ik kan mezelf geen eten geven. En dus sterf ik maar. Nee toch? Misschien dat u eerst nog goed op zoek gaat in alle kastjes van uzelf of er misschien nog wat ligt. En misschien ga je nog eens naar je moestuintje kijken of je daar nog wat hebt staan en of er nog wat groeit. Maar als dat nou uiteindelijk allemaal helemaal niks oplevert, dan ga je toch naar Jozef. Omdat je weet, ja, hij heeft het en hij deelt het uit en ik moet er wel wat voor betalen, maar dat neem ik dan wel mee, dat heb ik nog wel. Hij is speciaal aangesteld. Gemeente, zo is het ook met de Heer Jezus. Speciaal aangesteld. En zo is het ook met de bekering. Dominee, ik kan mezelf niet bekeren. Dus zeg je er dan achteraan, ik sterf maar. Dus ik blijf maar verloren. Dus ik ga maar verloren. Kunt u daarmee verder leven? Nee toch? Dan ga je toch naar die meerdere Jozef, die gratis uitgenade, bekering en vergeving geeft? Of zijn er misschien vanmorgen nog mensen in Sliedrecht die in geestelijk opzicht zo'n moestuintje bijhouden? En die toch nog bezig zijn om zelf wat proberen om te verbouwen? Op dat eigen onvruchtbare akkertje. Nog wat eigen gerechtigheid bij zichzelf zoeken. En daarom nog niet naar die meerdere Jozef zijn gegaan. Je hebt het nog niet opgegeven. Misschien heb je niet eens in de gaten dat die dood al zo dichtbij is. Dat die in je zit door de zonde. Dat is de gemeente. Elke stap en elke minuut van je leven, dat is een minuut dichter bij de hel. Als je geen bekering en geen vergeving ontvangen hebt van de Heere Jezus. Zijn die mensen er in Sliedrecht, gemeente? Misschien wel hele lieve opa's en hele lieve oma's. Maar helemaal niks op aan te merken is die keurig elke zondag nog 2 keer in de kerk zitten. En ook als ze ouder worden en ook als ze gebrekkiger worden, ja, dan hebben ze toch nog wel een lief ding voor over om naar de kerk te gaan. Want ja, dat hoort toch zo. En je wilt ook nog een goede preek horen. Maar als het nou om die verhoogde Heere Jezus gaat, wie is Hij nou voor u? Zijn er dan bij wie de wagen stilstaat? Opa's en oma's die in alle liefde hun kinderen nog wat en hun kleinkinderen nog wat willen vertellen. En ja, het zijn alleen maar uiterlijke dingen. Och kind, zo kun je er toch niet bij lopen? Och kind, waarom ga je nou daar naartoe? Dat zijn we helemaal niet gewend. En bij die voorbeelden, prima. Maar onbekeerd verder leven. Onbekeerd verder leven. Geen woord over de Heer Jezus. Dat kan niet. Dat kan niet. O gemeente, laat het woord ons hart breken vanmorgen. We moeten naar die meerdere Jozef om bekering, om vergeving. Maar ik kan niet komen, zegt er iemand, maar hij komt tot u. In het woord komt hij tot ons. En hij neemt het mee, bekering en vergeving. Woorden van leven, hier de schrift. He, om dat woordje geven, dan moet je eigenlijk een cirkel zetten. Ik weet niet of u wel eens wat opschrijft in, of wel eens wat onderstreept in je Bijbeltje. Maar dat woordje geven, he, dat moet je eigenlijk... Eigenlijk moet een cirkel omheen. Geven. Daarvoor is hij nou naar de hemel gegaan. Om te geven gaven, zelfs aan wederhorig kroost, zegt Psalm 68, bekering en vergeving. En dat wil hij ook vanmorgen geven. Ja, maar ook aan mij, zegt iemand. Ook aan mij. En waarom zou hij dat niet aan u willen geven? Waarom niet? Heeft hij ooit iemand teruggestuurd die tot hem kwam? Is hij ooit iemand die om hem verlegen zat voorbij gegaan? Ontving hij niet de zondaars om met hem te eten? Is hij niet gisteren en heden dezelfde? Dan zegt iemand, misschien wel een jongere. Dominee, u weet niet half hoe ik ben en wat ik allemaal gedaan heb. Niemand weet dat, maar ik wel. En ik heb zo vaak de Heer Jezus afgewezen. En ik heb zo vaak tegen beter weten in toch verkeerde keuzes gemaakt. Bewust, ik wist dat het niet goed was. En het is me nog gezegd en ik voelde het toen ik het ging doen, toen ik ermee bezig was. Het was zondig en toch heb ik die gedachten weggeduwd. Ik ben ermee verder gegaan. Misschien zitten ze hier wel. Toch mee met vrienden in het weekend. Toch samen naar bed terwijl je al op beleidenscategorisatie zit. Kan het nog voor mij? En weer een ander die zit zo vast aan die ene zonde die hem elke dag tart. Bekering en vergeving. Zou God mij dat willen geven? En zei u nou net in de preek ook nog dat hij dat vandaag zou willen? Ach. Hij wil het, gemeente. Hij wil het. Waarom is hij anders naar de hemel gegaan? Om Israël, staat er, te geven bekering en vergeving van zonde. Israël, en dat is dat Joodse volk dat hem gekruisigd heeft. Dat Joodse volk dat riep weg met hem. Mensen van het Sanhedrin. Apostelen. Die de apostelen gevangen nemen. Die de apostelen geeselen. Die mensen die de naam van de Heer Jezus niet eens over hun lippen kunnen nemen. En willen nemen. Die mensen die met ongekende haat hier staan richting de Heere Jezus en richting die apostelen. Zulke mensen, dat is Israël. Vijanden, van wie niets goeds te verwachten is. Het is zo anders dan men denkt. Die apostelen die willen het bloed van de Heere Jezus wel over hen brengen, maar niet in negatieve zin. Gods wraak, oh nee, Gods liefde. Reinigende bloed. Voor Israël. Nou, dat kan toch voor iedereen, gemeente? Dat kan toch voor iedereen? Niet alleen Israël krijgt bekering en vergeving. Die was wel het eerst aan de beurt. De steen van het evangelie werd geworpen in de vijver van Jeruzalem. Handelingen 2 vers 15. Daar is het woord juist ook voor Jeruzalem bedoeld. Voor Israël. De Heere Jezus staat voor ze in het woord dat gepredikt wordt. Om het te geven. En velen ontvangen het ook. Ook vandaag trouwens, bekering en vergeving. Laatst was ik in Israël, en een paar weken terug. En toen proefde ik de haat richting de Heer Jezus. Ja, dat was meer dan een gevoel, dat bleek uit gesprekken. En dat de Heer Jezus gewoon vervloekt werd, waar hij bij stond. Nou, zulken hardnekkigen. En met hemelvaartsdag en na hemelvaart mogen we eraan denken dat de Heer Jezus dat volk niet vergeet, Israël. Er komt een dag dat het zal veranderen. Maar de boodschap geldt ook ons. Misschien heeft professor Baars dat wel laten lezen met hemelvaartsdag uit Lucas 24. Het laatste stukje gaat dan over de hemelvaart. Maar in vers 47 staat er dan dat in zijn naam gepredikt moet worden bekering en vergeving onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Want u komt de belofte toe, zegt Petrus. En allen die er verre zijn. Zovelen als er de Heer onze God toe roepen zal. Hij is zo gewillig, gemeente. En daarom moet er gepreekt worden. En daarom moet er genodigd worden. Daarom moet er aangedrongen worden. En daarom kunnen die ouders van jou soms niet zwijgen om toch nog maar weer wat te zeggen. Al wil je dat eigenlijk niet horen. En daarom is er die opening van de leerkracht op school. En daarom wijzen je ouders erop dat je toch een dagboekje moet lezen. Dat je die Bijbel moet lezen. Omdat het woorden van leven zijn. En omdat de Heer Jezus vanuit de hemel door dat woord bekering wil geven. Dat kan vandaag, gemeente. Vanmorgen. Ga je dan anders de kerk uit? Ja? Ga je anders de kerk uit dan dat je erin gekomen bent? Nee, niet dat je dan kan zeggen van nou ga ik de kerk uit en volgens mij ben ik nou bekeerd. Oh nee. Meestal gaat het anders, hè. Als God bekering geeft en er verandert wat van binnen dan, en je gaat anders denken, ja, dan ga je anders denken over de zonde. En dan ga je pijn voelen over de zonde. Dan krijg je de verdriet over dat je zonder de Heer Jezus geleefd hebt, dat je hem zo tekort doet. Dan ga je beseffen, ik kan niet zo verder, ik moet veranderen in mijn leven. En je gaat iets begrijpen van dat lied van McShane. Ik deed als Jeruzalems dochters wel heer. Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer. En ik ga beseffen dat ik door mijn schuld zijn kroon heb gevlochten. Je gaat leren dat je eigen deugd en je eigen proberen om je te bekeren een wegwerpelijk kleed is. En misschien niet allemaal in één keer, maar geleidelijk. Anders denken over jezelf en over de Heer Jezus. En je gaat die meerdere Jozef op de juiste waarde schatten. En je gaat beseffen, bij hem moet ik zijn. En dan niet wachten. Oh nee, dat deed die verloren zoon toch ook niet bij de varkens. Die kwam tot inkeer. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En opstaande ging hij. En McShane die zingt ook verder. Hè? Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. En daarom moet je alle 7 liederen zingen als je dat lied zingt. Hoor. Op de JV bij ons wordt het nog wel eens opgegeven. Eens was ik een vreemdeling. En dan zijn er een paar die kijken eens naar degene die het lied opgeeft. En dan zeggen ze, ja moeten we alle 7? Alle 7? Nou als ik erbij ben dan zeg ik natuurlijk alle 7. Want je kan niet halverwege blijven steken. Je moet naar de Heer Jezus toe. En verder, hè, getroost onder het heilige kruis, leef naar het erfgoed daarboven. En desnoods dan ga je af en toe een halfje omhoog met de melodie. Of dan zing je een paar coupletten op een andere melodie. De melodie van Daaruit langs de wolken bijvoorbeeld, dat kan ook. Toen vluchtte ik tot Jezus. Want Hij geeft bekering en Hij geeft vergeving. Al voordat je er vanaf bent, gemeente. Al voordat je er vanaf bent. We zeiden net, ja, bekering, dat is een voorwaarde voor vergeving. Bekering is een voorwaarde. Eerst wordt dat genoemd. Anders denken. En dat wil de Heer geven. Maar, hè, dan moeten we het wel goed uitleggen, want anders dan gaan we erover struikelen. Hè, de Heer die vergeeft, al voordat je van de zonde af bent. Maar kijk, je moet een hekel krijgen aan de zonde, een miszagen aan jezelf. Maar we moeten wel beseffen dat we nooit van de zonde afkomen. Hier in dit leven. We komen nooit van het ongeloof af. Nooit van dat te klein denken over de Heer Jezus en te groot over jezelf. Je komt nooit van die slapheid af en van die lauwheid af. Ja, soms dan lijkt het wel alsof je het achter je gelaten hebt, maar het komt weer terug. En veel mensen die wachten. En veel mensen die wachten. Het klinkt een beetje gek, maar ik hoop dat u het bedoelt, dat u het snapt. Die wachten totdat ze helemaal bekeerd zijn. En met helemaal bekeerd, daarmee bedoel ik dat ze ervaren dat ze geen last meer hebben van die zonde. En dat die zonde niet meer trekt. En dat ze daar geen last meer van hebben. Mensen wachten totdat dat zo is. En dan durven ze te geloven dat hun zonden vergeven zijn. En je worstelt ermee als je nadenkt over het doen van belijdenis. Het volgen van belijdenis, catechisatie. Ja, ik moet eerst hier vanaf en daar vanaf. En natuurlijk, u moet ermee breken, radicaal. En jij ook. Maar ja, die neiging, daar kom je nooit vanaf. Al kan de Heere sommige neigingen wel doden. Gelukkig. Hè? En daar moeten we naar zoeken. Daar moeten we naar ijveren. Daar moeten we naar verlangen en om bidden. En toch, je komt in dit leven nooit helemaal van de zonde los. En je zult altijd moeten blijven strijden. En als je denkt dat je er los van bent, altijd alert zijn. Nee, niet. En daarom niet een zonde waar je geen last meer van hebt, is vergeven. Nee, een bestreden zonde. En een beleden zonde, die wordt door de Heere vergeven. Hoort u dat? Als je je zonde bestrijdt en oprecht aan de Heere belijdt, dan mag je zeker zijn dat de Heere vergeving zal schenken. Niet omdat ik het waard ben, dat leer ik ook. Daar kom ik steeds meer achter. Maar omdat Hij het zegt, indien wij onze zonde belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. En daar verzekert de Heer dan ook van, gemeente. Dat staat niet in de tekst, maar wel in andere Bijbelgedeelten, bijvoorbeeld Handelingen 2, waar de mensen vergeving ontvangen, ze worden doorstoken in het hart en ze worden opgeroepen tot geloof en bekering. En dan ontvangen ze dat teken en zegel, dat sacrament, waardoor ze verzekerd worden van de gewisse belofte van God, de belofte van de vergeving. De Heere zal zekerheid schenken op zijn tijd en op de manier die Hij en in de mate die Hij goed vindt. En tegelijk word je daarmee nooit de bekeerde man of de bekeerde vrouw. En want zoals Jozef vaak geen koren gaf voor een heel leven, steeds weer een beetje. En zo geeft de Heer ook steeds weer genade, genoeg om van te leven. Genoegen van te leven. En zoveel dat we steeds weer opnieuw, ook als de honger weer komt, naar de Heer Jezus toe zouden gaan. Omdat we steeds meer zouden zien wie we zelf zijn en steeds meer in Hem zouden zien. Is er nog iemand, gemeente, die zo vast zit aan zijn eigen onmogelijkheid, aan onwilligheid, dat kan je er last van hebben, last dat je er zo weinig last van hebt soms. Israël was zo vijandig, maar ik kan u zeggen, dominee, ik kan ernaast gaan zitten, ik ben geen haar beter. Het wordt je genade. Genade alleen. Zonder dat er iets van mijzelf bij komt. Het is zo heerlijk, maar het strijkt ook zo tegen mijn haren in. Dan kun je vastzitten aan je onmogelijkheid. Dan kun je vastzitten en tobben als je ziet op je kinderen. Zo hard. Zo hard. En er komt geen verandering. Maar de tekst van vanmorgen, gemeente, die nodigt ons uit om op de ten hemel gevaren Heere Jezus te zien. Die op de plaats van het gezag zit. Op de plaats van macht. In de positie om te geven. Krachtdadig bekering en vergeving. Als wij denken. Maar ik kan het niet. En onbekeerd blijven. Dan klinkt dat wel heel vroom, maar dat is het niet. Ik kan mezelf niet bekeren. En verder leven. Dat is een van de grootste goddeloosheden die er bestaat. Als de Heer Jezus voor je staat in de prediking van het woord. Met zijn schatten en gaven. En zijn handen uitgestrekt. En je zegt vervolgens, ja maar ik kan mezelf niet rijk maken. Terwijl hij voor je staat om je rijk te maken. Dat is een geslag in zijn gezicht, gemeente. Als u vervolgens niet tot hem gaat. Hij kan het. Hij wil het. O, zie op deze Heer Jezus Christus. Juist omdat wij het niet kunnen. Staat hier nou dat woordje. Geven. Geven. En daarom. Waar zouden we het anders van verwachten? Van hem. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Houd aan. Grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Nooddruftigen. Veracht zijn goedheid niet. Wat rest ons anders, gemeente. Dan de hand van het geloof uit te strekken. Te belijden. En te bidden, Heere, ga mij dan niet voorbij. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot vorst en zaligmaker. Om Israël te geven bekering en vergeving van zonde. Als de mensen van het Sanhedrin dit horen, vers 33. Barstte hun hart in woede, in haat. En dat hart van u zit daarmee. Wat is uw antwoord? Amen.